dan gaan we beginnen met deze avond. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, vertel ik nog even de volgorde op hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp aansnijdt dat hij zelf kiest of de zaal aan het kiezen, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden ingediend en die worden dan beantwoord voor zo mogelijk. Dat mogen geen persoonlijke vragen zijn. U kunt ze op die briefjes die u daar vindt, op de tafels kunt u ze opschrijven en hier in de pauze indienen. We hebben hier in de pauze ook een aantal exemplaren liggen van verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. En deze keer hebben we een extra grote stapel, want zoals u misschien weet, volgende maand in december is er geen bijeenkomst. En omdat we nog wel een grote stapel van die oude exemplaren van de stem hebben, worden die daar, die uit de stapels liggen, worden voor 20 stuks voor 5 gulden verkocht. Ze zijn best de moeite waard. En dan wil ik ook nog wijzen op een brochure die deze keer een beetje die samengesteld is door het medium met uitspraken van Henri. Wie hem kent, heeft daar misschien wel belangstelling voor. Die is hier ook verkrijgbaar. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier heel erg gehouden nou. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Ja, goedenavond vrienden. Ik weer met genoegen dat u rustig moet zitten. Wanneer u naar huis gaat, kunt u dus zeggen dat u gezeten hebt. Maar of u rustig zit of niet, één ding blijft altijd gelden op een avond als deze. Dat is denk zelf na. Ook de geest is niet onfeilbaar en de geest weet niet alle dingen. Er zou een fout in kunnen zitten. Dus beter wanneer u daar zelf op let. Dan is er nog een ding, dat wou ik u graag nog even voorhouden. Het is beter voor een mens dat hij zijn eigen fouten maakt, dan de goede dingen van anderen navolgt zonder te weten waarom. Ah, en als u dat dan ook geconsumeerd hebt, dan komen we aan de kwestie van onderwerp. Ik heb geen speciaal onderwerp in gedachten voor deze naam, dus wanneer u er zelf een wilt geven, is dat goed.
Helderziendheid.
Ja, helderziendheid, en wat was dat daar?
Over de derde wereldoorlog, wereldoorlog nummer 3.
Nee. Nou, ik weet het niet, u loopt nou zo direct op de feiten vooruit, laten we dat niet doen. Ja. Nee, maar
de kerstgedachte.
Kunnen we het over deze tijd?
Ja, de kerstgedachte in deze tijd, die kunnen we kort omschrijven, dat is vreten op aarde. Maar ik had dus in de eerste plaats wel iets willen zeggen dan over die helderziendheid die hier aangedragen is. Als u geen bezwaar hebt tenminste. Kijk, dat een mens bestaat uit meer dan een lichaam alleen, dat beginnen zo langzamerhand zelfs de meeste wetenschapsmensen te geloven. Geloven, want bewijzen kun je het niet. Mocht niet. Maar één ding heeft men in ieder geval kunnen constateren. En dat is dat er mensen bestaan die dingen waarnemen die voor anderen niet zichtbaar zijn. Soms zijn het dingen uit het verleden. Soms zijn het allerhand figuren in het heden. En een enkele keer zien ze zelfs dingen in de toekomst. De vraag is nu hoe dit mogelijk is en wat de betekenis ervan is. Hoe het mogelijk is. Wel, u hebt een zeer groot bewustzijn waarvan u een beperkt deel gebruikt. Om het heel simpel te zeggen, er is een balans noodzakelijk tussen de linker hersenhelft, het redelijk denken, en de rechter hersenhelft, die voornamelijk de emotionele facetten vertegenwoordigt. In beide gevallen bestaan er bovendien nog kwapvormige aanhangsels aan die hersenen. En die blijken weer gevoelig te zijn voor allerhand uitstralingen die niet zintuigelijk constateerbaar zijn, zeg het zomaar. Wanneer we nu met die gevoelens werken, dan doen we dat over het algemeen door ze in een analogie te brengen binnen de redelijke helft van ons bewustzijn. Tenminste als we mens zijn. Het resultaat is dat we alles formuleren in overeenstemming met een redelijk beeld dat we bezitten. Op het ogenblik dat we dat niet doen, gaan echter al die gevoelens en die waarnemingen zelf vorm en gestalte krijgen. Ze passen zich niet meer in een redelijk beeld, maar ze worden zelfstandig. Die zelfstandigheid die geeft ons al de mogelijkheid om een veel groter deel van de gegevens naar buiten te brengen die we opnemen dan normaal. Bepaalde vormen van intuïtief werken en van helderziendheid zou je dan ook waarschijnlijk terug kunnen brengen tot een werken vanuit een total recall van een algehele herinnering van waarnemingen die voor het waak bewustzijn normaal niet aanwezig is. Hierdoor kun je dan ook conclusies gaan trekken die het schijnbaar redelijke te boven gaan. Nu kun je nog verder gaan. Een mens voelt dingen zonder dat hij kan zeggen hoe. Ik weet niet of u het bekende trucje kent. Iemand kijkt gewoon geconcentreerd naar uw achterhoofd. Gegarandeerd dat u wat onbehagelijk wordt en op de duur eens omkijkt. Misschien geeft u het niet voor uzelf toe. Maar u hebt die blik gevoeld. Stel nu dat er een persoonlijkheid is die zijn aandacht op u richt, die niet zichtbaar is. Wanneer de eind van die concentratie dezelfde is, dan zal hetzelfde gevoel kunnen ontstaan. Ook dit komt bij heel veel mensen voor. Dan zeiden ze, hè, wat griezelig, ik had ineens het idee dat er een vent achter mijn stoel stond. Als dames zijn tenminste. En als het heren zijn meestal ook, want als de dame is die erachter staat, vinden ze het niet zo griezelig. Maar realiseer je eventjes dat hier dus gewoon sprake is van een algemeen verschijnsel dat we onder mensen kennen, maar dat ergens onredelijk is en dat daarom voortdurend verdrongen wordt omdat het niet strookt met zintuigelijke waarneming. Wanneer ik daarmee begin, dan heb ik ongetwijfeld al iets gezegd over helderziendheid. Het is dus in feite het wegvallen van de redelijke criteria waardoor alles wordt aangepast aan de onmiddellijk toegankelijke waarneming. En stel nu verder eens voor je dat er overal indrukken zijn. We weten tegenwoordig hoe je dat kunt doen wanneer je een interferentie van laserstralen tot stand brengt. Daar bedoel ik geen regeerder mee in dit geval. Dan kun je daar een hologram mee maken. Je kunt er een plaatje mee maken dat zelfs dimensies heeft, driedimensionaal is. Toch zijn die stralen op zichzelf niet zichtbaar. De dia, de matrijs, hoe je het noemen wilt, waardoor ze vallen, is eigenlijk ook niet zichtbaar. Maar het resultaat geeft de illusie van een concrete werkelijkheid, ook al is hij niet aanwezig. Stel nu dat de matrijs in dit geval door een ieder kan worden aangebracht. Dat ons eigen gevoelig zijn in wezen in de plaats komt van de laserstraal. Wanneer onze eigen aandacht dus scherp genoeg gericht is op de niet-rationele waarden en we treffen toevallig zo'n matrijs, iets wat uit de sfeer komt, uit de straal meestal, dan ontstaat voor ons wat we noemen een visuele hallucinatie. Dan ziet u iemand die bijvoorbeeld al lang dood is. Is die er zo? Dat is maar een vraag. Maar er is iets of iemand die dat beeld doet ontstaan door uw aandacht te gebruiken als een soort straal waardoor voor u gevoelsmatig die gestalte kenbaar wordt. Daarom is het ook niet altijd een concreet en volledig zien. Er zijn gevallen bij waarbij je helderziend waarneemt en het beeld niet buiten je, maar in feite in je ontstaat. Dan ligt de verhouding aandacht, beeld dat dus wordt gegeven, ligt een beetje anders. En daardoor is het dan een gedachtebeeld geworden, maar je kunt het ook precies beschrijven. En wat meer is, meestal heel erg juist. Tot zover is duidelijk. Nu het verleden. Wel, in de eerste plaats heeft u ik-banden met het verleden. U hebt geestelijk waarschijnlijk al andere levens in de stof gezien. Wanneer facturen daaruit kenbaar worden, dan gaat u die zelf aanvullen. Uit het, zeg maar het onderbewuste, wees een groot gedeelte geestelijk, maar zeg maar het onderbewuste, komen dan oude voorstellingen naar voren en die worden aangepast aan de prikkels die ze veroorzaken. Dat wil zeggen, het is geen volledig rationeel beeld. Het is een composiet beeld waarbij verschillende herinneringen worden samengevoegd tot een soort analoog beeld dat je dan ontworpen hebt aan de hand van inkomende signalen of prikkels. Kunt u het volgen? Mm-hmm. Nou, dan hebben we dus al wat meer, want nu kunnen we het verleden zien. Maar dat verleden, dat ligt in voorwerpen, in huizen bijvoorbeeld. Wanneer u hiernaast een heel oud gebouw staat, ergens op een gracht, dan weet ik dat uw eerste gedachte is, waar zijn de krakers? Want dat is modern. Maar wanneer je gewoon die sfeer ondergaat, dan heb je soms ineens het gevoel dat er oud-Hollands geklede heren en dames rondlopen, dat er iets veranderd is. En misschien hoor je de bakker op de hoek wel blazen dat er vers brood is. Dat verdwijnt te zeggen, ja, het is zo sfeervol. En aan die voorstelling ga je voorbij, geeft iemand anders de schuld, antropiek of zo. Ja. Maar in werkelijkheid heb je eigenlijk dingen afgelezen die in die materie nog een beetje verankerd zijn. Maar die zijn vaag. Daarom kun je er afstand van doen. Maar stel nu bijvoorbeeld dat er een moord is gebeurd, waarbij heel veel emoties zijn vrijgekomen. Die emoties geven ook een uitstraling. Zeker geen meetbare straling volgens de huidige normen. Maar je kunt er een voorwerp als het ware mee impregneren. Het bevat die waarde in zich. Kom je in de buurt, ben je gevoelig, dan ga je dat aftasten. Dan zie je die hele scène opnieuw gebeuren. Dat is een van de verklaringen voor het feit dat helderziende bepaalde spookgestalten zien, die als een soort automaten altijd weer dezelfde scène opvoeren en dan weer verdwijnen. Hier is geen sprake van werkelijke entiteiten, maar gewoon van beelden die er zijn vastgelegd. En wanneer ik dan zo verder ga, dan zeg ik, ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal stoffelijke zaken. Ik heb toevallig ook nog een geest. Nou, ik ben er zelfs een. Ja, hoef je niet te geloven hoor, maakt niks uit. Je wordt er zelf een, dan zie je vanzelf wel wat het is. Maar een geest die is niet gebonden aan uw eigen tijdsverloop. Stel u nu eens voor dat er een punt is waarbij de tijd ontzettend veel trager gaat eigenlijk dan in uw eigen wereld. U kijkt en alle bewegingen versnellen zich. Maar u bent wel in staat op een gegeven ogenblik weer synchroon met die tijd te bewegen. Dan kunt u vooruitlopen op het feitelijke gebeuren zoals voor anderen bestaat. Niet helemaal precies, want er zitten altijd nog vrije wilsbeschikkingen bij, waardoor iemand af kan wijken van het patroon. Maar een algeheel beeld dat je krijgt, dat is dan over het algemeen wel juist. En wanneer je dan dat geestelijke werk bekijkt, dan zeg je, hé, ik kan dus waarnemen, eigenlijk in een tijdsritme dat niet klopt met het aardse. En aangezien ik op die afstand sta, kan ik dingen zien die gebeurd zijn en die gaan gebeuren. Dat ligt hem eraan waar ik naar kijk en waar ik voor mezelf die synchroniteit van waarneming met het wereldgebeuren weer tot stand breng. Nou, dat is eigenlijk datgene wat er gebeurt wanneer we helderziendheid hebben in ruimte en tijd. Wat die ruimte betreft zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, maar hoe kan het nou dat ik zie wat er in Amerika gebeurt? Nou, dat is heel eenvoudig. Uw geest heeft een grotere snelheid van beweging en van opnemen dan zelfs het licht. U kunt dus sneller in Amerika zijn, geestelijk, en daar waarnemen dan bijvoorbeeld een radiogolf. Dan wil dat zeggen dat voor u er geen tijdsverschil bestaat, dat het enige wat nodig is, is een synchroniteit van de waarde van plaats en tijdstip. En wanneer u dan daar elders waar gaat nemen, neemt u dus niet waar op precies hetzelfde tijdstip waarop u nu bestaat lichamelijk. Daar kunnen verschuivingen optreden die zelfs tot dagen gaan. Maar ongeacht die verschuiving, waar u meestal niet zo erg op let, de waarneming op zichzelf is juist. Primitieve volkeren die veel meer getraind zijn op deze intuïtieve waarneming, die hebben bewezen dat je daar over enorme afstanden allerhand dingen kunt zeggen. In de Eerste Wereldoorlog is het bijvoorbeeld gebeurd dat een bosjesman op een gegeven ogenblik een heel verhaal begon te vertellen over een slag die bij Verdun plaatsvond. Dat is natuurlijk krankzinnig als je dat zo bekijkt. Maar waarom eigenlijk? Overigens, het door mij genoemde feit is indertijd vastgelegd. Er zijn zelfs een paar krantartikelen over verschenen. En de beide verklaringen berusten bij de Royal Society for Psychical Research. Huh? Engeland. Goed. Wanneer je dat realiseert, dan zeg je, hey, mijn waarneming is dus kennelijk niet gebonden aan tijd en ook eigenlijk niet aan ruimte. Ze is gebonden aan haar eigen concentratie op een bepaald punt. Maar de indrukken komen altijd terug naar het lichaam en daar beginnen dan de moeilijkheden. We kunnen veel dingen beschrijven, maar we kunnen ze nooit precies beschrijven. En waarom niet? Heel eenvoudig. We hebben te maken met de hersenen. We hebben de hersenen nodig en de impulsen daarin om tot de woorden te komen, tot de uitdrukkingen, waarin we beschrijven wat we hebben gezien of meegemaakt. En dat zijn onze woorden. Dat zijn onze beelden. Nu zullen we die beelden maken door vergelijking. Het is net zoiets als het maken van een robotfoto, als u dat weet hoe de politie dat pleegt te doen. Ik dacht van wel. Je neemt dus verschillende vormen van haar, van ogen, van neus. En je blijft net zo lang schuiven, totdat je zegt, ja, dat is het eigenlijk wel. Op een dergelijke manier neem je eigenlijk ook waar, helder zien. Je verschuift dus een aantal waarden die in je hersenen bestaan, totdat je zegt, hé, dit beeld is praktisch gelijk aan mijn waarneming. Alleen besef je het niet. Je zegt dus gewoon, zo en zo zie ik het. Maar in wezen zou je moeten zeggen, zo vormt zich in mij het beeld van hetgeen ik waar heb genomen. Dat is juist het. Blijft er nog één punt over met die helderziendheid. Hoe kun je dan geesten zien? Of uittreden, zoals mensen dat ook zeggen, wat ook eigenlijk een vorm is van een soort helderziendheid. Nou, heel eenvoudig, niet uw gehele bewustzijn is alleen maar gebonden aan deze planeet. Het resultaat is dat u een aantal dingen waar kunt nemen op het ogenblik dat ze op aarde niet bestaan of manifest zijn. Maar er moet wel iets zijn. Dat iets kan een persoonlijkheid zijn die niet bestaat op een vlak of in een, moet ik zeggen, in een dimensioneel raam, waar u zintuigelijk en materieel kunt reageren. Maar hij kan wel zijn beelden overbrengen. Dan ziet u die. U kunt ook zelf treden uit de normale verhoudingen waarin u stoffelijk pleegt te verkeren wanneer u rationeel bent. Op dat ogenblik verandert uw wereld. En dat wil niet zeggen dat u de wereld onjuist ziet, maar u ziet ze niet meer in overeenstemming met het beeld van de anderen. Dan kun je zeggen, ja, zo iemand is gek. Een visionair is eigenlijk een tikje gek. Maar waarom zouden we dat nou allemaal zo direct tot abnormaal en dergelijke verklaren. Wanneer je kijkt naar vele moderne schilders, dan drukken zij ook dingen uit die zij op zo'n ogenblik zo ervaren. En je kunt niet eens terugvinden wat ze hebben willen zeggen. Tenzij je afgestemd bent op de taal van die schilder. En dan ontstaat bij jou ook een voorstelling die niet noodzakelijkerwijs identiek is aan datgene wat die schilder probeerde vast te leggen. Maar die er wel bepaalde trekken mee gemeen zal hebben. Zo moet u dat zien in de geest eigenlijk vertalen. Je neemt allerhand beelden op die niet behoren bij je eigen wereld. En zolang als je nu maar een bepaalde mate van gevoeligheid ervoor hebt, harmonie, moet ik zeggen, resonans kun je ook zeggen, dan dringen die dingen wel tot je door. En nu het wonderlijke, wanneer de geest ervaringen doormaakt, dan kan ze die in het lichaam voor een zekere mate, niet volledig, maar in een zekere mate, dus fixeren. Ze wordt dan tot een soort pseudo-herinnering. Die pseudo-herinnering is dan datgene waaruit je spreekt weer. Dan heeft u geesten gezien en u hebt Zomerland gezien, of u bent in de hemel geweest, niet waar, en u hebt zelfs gezien op welke stallingsplaats u terechtkomt wanneer we het juiste de gaten aan de juiste instantie overmaken. Het kan allemaal waar zijn. Maar dat is uw vertaling van hetgeen u hebt gezien. En dat is erg belangrijk. Onthoud één ding. De helderziende neemt waar. Maar hij neemt waar vanuit een eigen standpunt. Hij kan dit niet zonder meer veranderen meestal. Omdat hij uitgaat van dat punt waarmee hij zelf harmonisch is. In de tweede plaats. Zijn voorstelling van het geheel is niet gelijk aan de bestaande werkelijkheid. Maar zal over het algemeen zoeken naar een zo groot mogelijke overeenkomst daarmee. Elke omschrijving van niet-stoffelijke omstandigheden is niets anders dan een poging om beleven en gevoel te vertalen in redelijke, stoffelijk aanvaardbare termen. En dan vraagt u waarschijnlijk nog, wie is er helderziende? Nou, de meeste van u. Maar het is zo dat de meeste mensen er bang voor zijn, die zijn er tegen geschoold. U bent namelijk geschoold in wat men noemt rationeel denken. Althans, dat neemt men aan, of schoon het rationele van de huidige wereld me soms ontgaat. Maar goed, u wijst dus allerhand invloeden en indrukken af. Dat is maar fantasie, dat is maar aanstellerij, enzovoort. U kent het wel. Wanneer u nu een schok krijgt, dat kan een verwonding zijn, een ongeval, een psychische schok. Dan breekt er vaak iets, dan komt er een klein scheurtje in. En dan gaat u dus dingen beleven en waarnemen waar u vroeger altijd een afweer tegen had. Die kon u wegpraten. Nu bent u niet zeker meer van uzelf en daardoor krijgen ze invloed. Het resultaat is dat u dan ook voor anderen gaat gelden als helderziende. Maar in wezen is iedereen het. Het is een primaire kwaliteit van de mens dat hij ook buiten zintuigelijk waarneemt. Kijkend naar de primitieve volkeren kunnen wij aantonen dat zij al, omkleden ze dat vaak met magie, in feite al ongetelde eeuwen doen aan wat u spiritisme noemt, aan helderziende waarnemingen, aan voorspellingen, dus waarnemingen in de toekomst. En wat is meer zij? Wanneer de mens leert zich open te stellen en zijn bijna onbewuste, tot gewoonte geworden afweer terzijde te schuiven, dan wordt hij meer paranormaal gevoelig. En zover dit dan te maken heeft met voorstellingen die in je ontstaan, heet het helderziendheid. Is de vertaling van mogelijk precies gelijke impulsen meer in auditieve waarden, dus in woorden, dan spreken we van helderhorendheid. Wanneer bepaalde emoties vertaald worden in geurimpressies, dan zou je eigenlijk moeten spreken van helderruikendheid. Niet dat men het doet, maar het komt vaak voor. Rekening houdend met dit alles is mijn eindconclusie hier. Helderziendheid zijnde een normale kwaliteit van de mens, een gevoeligheid die primair en vooral het kind eigen is, kan onderdrukt worden door een bepaald maatschappelijk patroon en de daaraan verbonden conditionering. Maar zodra de conditionering geheel of ten dele doorbroken wordt, zal de gevoeligheid weer herontstaan. Ze zal steeds bewuster gebruikt kunnen worden en ontwikkelt zich dan tot datgene wat wij paranormale begaafdheid plegen te noemen. Heeft u commentaar?
Nee. Kun je op een bepaalde manier deze conditioneerdheid zelf proberen te breken, zodat deze gaven weer terugkomen?
Ja. Theoretisch ja.
Praktisch
is het vaak heel erg moeilijk, omdat u namelijk een karakter hebt ontwikkeld en dat karakter dat is meestal gebaseerd op een zelfbehoud binnen die gemeenschap zoals u die kent. Dat wil zeggen dat uw neiging om, ondanks alles, zelfs wanneer u in verzet bent, u te conformeren aan de normen van die gemeenschap waarin u leeft, het u eigenlijk onmogelijk maakt uzelf zodanig te deconditioneren, moet ik zeggen, dat uw gevoeligheid toeneemt. Het enige wat ik u raden kan is, leer altijd eerste impulsen na te gaan. Ook wanneer u iemand ontmoet. Het kan zijn dat u zegt, hé, die vent bevalt me niet, of die vrouw, dat is En K, later blijkt het tegengestelde. Maar waarom heeft u dat gedacht? Wat was die eerste indruk? Noteer ze, probeer ze te vergelijken met de feit. En u zult ontdekken dat bepaalde in uw onbewustzijn liggende conditionerende rol speelt. Er zijn bijvoorbeeld zelfs op het ogenblik nog bepaalde mensen, wanneer ze een man zien met lang haar, dan beginnen ze te tutten van binnen. Dat deugt niet. Het kan zijn dat die man met lang haar Einstein heet, maar weten zij het niet. Of ze zien een dame met kort geknipt haar. En dan beginnen ze nog veel harder te tutten. Of misschien heeft iemand geen gepoetste schoenen aan. Of iemand ziet er slordig uit en dan, ja, dat past niet bij wat ik geleerd heb, dus onsympathiek. Maar wanneer je nu die dingen wel noteert, maar dan later probeert na te gaan wat er juist van is, ga je ontdekken in hoeverre die conditionering die reacties gaat bepalen. Dan blijven er altijd zaken over die juist zijn en die je uit de conditionering niet kunt verklaren. Hierdoor raak je eraan gewend op die eerste indrukken af te gaan. En dat is nu het belangrijke. Dus de haakjes wilt u alstublieft niet van flitslicht gebruik maken. Het is een beetje steurend voor mijn confraters die hier de zaak moeten afschermen. We hebben dus gewoon te maken in wezen met een reeks van werkingen in uzelf die u moet leren herkennen. Om dan dus de gewoontepatronen opzij te schuiven en dan krijgt u werkelijke gevoeligheid steeds meer kans zich te manifesteren. Het wonderlijke is, naarmate u meer in uw gevoeligheid begint te vertrouwen, zult u uw eigen conditionering, zover ze nog bestaat, gemakkelijker verder doorbreken. Maar het blijkt steeds weer dat dit binnen de gemeenschap vaak erg moeilijk is en dat het meestal alleen in stilte of in een langere periode van meditatie en dergelijke gemakkelijker bereikt wordt.
Hoe zit het nou met mediumschap? Is dat analoog?
Ja. Nu moet ik voorzichtig zijn. Spreek het medium er dadelijk niet over aan. Anders krijg ik later op mijn kop als hij mooi het ontmoeten zou. Kijk, een medium is wat men noemt een labiele persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de persoonlijkheid heel vaak heen en weer zwalkt tussen een werkelijkheidswereld en een fantasiewereld. Of dat die op een of andere manier grote emotionele schokken heeft doorgemaakt, waardoor niet meer de normale emotionele balans bestaat. Wanneer dat het geval is, dan heb je een zo wankel evenwicht dat je met betrekkelijk geringe kracht erin veranderingen kunt aanbrengen. En die veranderingen die je aanbrengt, dat zijn dan de beginselen van het medium zijn, omdat dus een ander als bestuurder kan gaan optreden. Wanneer de persoon zich daar vrijwillig naar gaat voegen, dan wordt natuurlijk de besturingsmogelijkheid groter en dan krijg je ook de mogelijkheid, zoals we die bij dit medium bijvoorbeeld zien, van diep transwerk, waarbij dus het eigen ik eigenlijk tijdelijk voor een groot gedeelte wordt verdrongen en alleen nog gebruik wordt gemaakt van de hersenwerking en de stem en dergelijke en een andere persoonlijkheid dus op de voorgrond treedt. Wanneer dit minder sterk is, dan krijgen we te maken met het zogenaamd inspiratief mediumschap, waarbij gedachtensequenties zich afspelen die niet door de persoon zelf worden beheerst. Maar de persoon is wel in staat om toe te horen, kan de zaak ook gemakkelijker afsluiten en kan ze eventueel aanvullen met eigen denkbeelden. En zo kun je doorgaan. Nou, mediumschap hangt dus veel sterker af van de, ja, het is vreed om het te zeggen, maar van de onevenwichtigheid van de persoonlijkheid. En wanneer je daar dus een tijd mee werkt, dan is het enige wat je voortdurend moet doen, is die balans in orde houden. Wanneer die balans op een of andere manier doorslaat, dan ben je medium kwijt. Kun je het lang genoeg volhouden, dan kun je het medium als het ware een evenwichtigheid geven op een nieuw niveau. Dan krijgen we wat men noemt beheerst mediumschap. Dan heeft hij zelf ook meer zeggingschap over hetgeen wel of niet beïnvloeden kan. En dan ontstaat eigenlijk dus een dubbele persoonlijkheid. waarbij de oorspronkelijke onevenwichtige aard en persoonlijkheid wel behouden blijft, maar door een rustige, bovenbewuste persoonlijkheid, als het ware in toom wordt gehouden en langzaam misschien zelfs gemodificeerd. Dat is dus mediumschap.
Wie bestuurt nu het medium Kavelenavond?
Nou, dat doe ik. Aan wie ik ben, zal ik u niet meedelen. We zijn namelijk niet gewend om hier gegevens omtrent onze eigen persoonlijkheid te verschaffen. Al is het alleen maar om te voorkomen dat iemand zegt, ha, die heb ik gekend, hoe gaat het met je Piet? Of, oh jee, dat is Albertus Magnus, dat is een grote. Laten we nu in eerbied luisteren, want dat is ook de bedoeling niet.
Wordt het medium vermoeid doordat er een geest wordt
gesteld? Ja, er treedt een mate van vermoeidheid op, omdat gebruik moet worden gemaakt van de zenuwkracht en ook van de levensstromen. En wanneer je dat doet, dan is er dus inderdaad vermoeidheid. Maar je kunt die vermoeidheid voor een groot deel weer opheffen door uit je eigen wereld een deel van de vergelijkbare krachten dus weer naar dat lichaam te richten. Er is een recuperatieperiode noodzakelijk. Bij een niet getraind medium zou je kunnen zeggen, recuperatie voor een transe, vol trance van 10 minuten zal ongeveer bedragen 90 minuten. Ongeveer. Ga je verder en krijg je dus een getraind medium. Ja, dan heb je eigenlijk te maken met zoiets als een atleet. Een atleet kan dus veel meer presteren en herstelt zich veel sneller. Dan kun je zeggen dat de periode die nodig is om een spreektijd van, zoals ik gemeenlijk door dit medium heb, van 3 kwartier tot 1 uur, dus weer volledig aan te vullen, dat je een periode nodig hebt van ongeveer 2,5 uur. Is er een dubbele periode, dan krijgen we dus zeg maar 1,5 tot 2 uur spreektijd, dan moet je dus rekenen op een recuperatietijd die rond de 6 uur zal liggen. Ik hoop dat voldoende is.
Medium, wanneer dat zich ontwikkelt, wordt nog geholpen door geest om in zijn ontwikkeling, en is het voor anderen te merken?
Ja, dat is een vraag waar geen algemeen passend antwoord op te geven is. Wanneer de mogelijkheid tot mediumiciteit ontstaat, en er is in het eigen ik, want er moet een mate van harmonie bestaan, zoveel positiefs aanwezig, dat bijvoorbeeld wij uit onze wereld dat interessant vinden, dan zullen we zeker alles doen om zo'n medium te helpen, te steunen. En dat betekent dan dat ook de omgeving gaat zien, hé, die persoon verandert een klein beetje in zijn gedragingen, maar ook in zijn veerkracht, in zijn benadering van het leven. En dat is dan gewoon dit harmonisch heen en weer kaatsen als het ware van denkbeelden, want daar begin je mee. En wanneer blijkt dat het medium dus een mate van overgave kent, dan begin je dus met de poging om de hersenen te bespelen. Meestal begin je met het spraakherinneringscentrum, woordherinneringscentrum kun je zeggen, en dus ook met de stembanden, want die zijn erg belangrijk. Daarna probeer je dus bepaalde ik-voorstellingen, als het ware, in dat lichaam te leggen. En dan ligt het er maar aan hoe je functioneert. Je kunt dus volledig in een medium gaan. Dat wil zeggen dat je het geheel van het organisme in beslag neemt. Dat heeft bepaalde nadelen, we doen dat dan ook zelden. Maar dan moet je jezelf aanpassen aan hetgeen een medium lichamelijk is. Ook al kun je je eigen ik-voorstelling handhaven en daardoor uitdrukken. Wanneer je zoals wij oversluiert, dan betekent dat dat het merendeel van ons contact in feite in de aura ligt. En dat van daaruit bepaalde beïnvloedingen plaatsvinden. Onder meer dus via de kleine hersenen naar de grote hersenen. Dus gaat van achteruit door naar voren. En wanneer we dat dus op de juiste wijze doen, dan hebben we eigenlijk alleen maar te maken met de kleine varianten van ritme die we tot stand moeten brengen in dat lichaam. Is een kleine wijziging in de levensprocessen. Bijvoorbeeld de polsslag verandert meestal iets. De bloeddruk zal meestal iets toe of afnemen, meestal af. En zo zijn er meer van die dingen. Ook de respiratie. Dus de ademhaling verandert een klein beetje. Heel vaak heeft het ook nog indirect wat resultaten bij de stofwisseling. Maar al die dingen bij elkaar, die zijn dus eigenlijk erg gering. Dat kan het lichaam normaal gemakkelijk verwerken. Terwijl wanneer je zelf je eigen levensritme tijdelijk aan zo'n lichaam oplegt, er dus te grote verschillen zijn. De aanpassing moet over een te grote hiaat heen, als het ware, weer gebeuren. En dat heeft nadelen, niet alleen vermoeidheid, maar zenuwuitputting komt gemakkelijker voor. Wat heb je nog meer? Ja, de aura zelf is meestal wat warrig, daardoor vaak grote overgevoeligheid enzovoort. Dat probeer je dus te voorkomen.
Het vinden van een medium, gaat dat vanuit een beïnvloeding van een persoon die daar geschikt voor is? Want ik kan me voorstellen dat er meerdere geschikt zijn, maar dat er ook een eigen wil van het medium zelf een rol in speelt. Gaat dat vanuit de geestelijke hiërarchie die daar een medium toe beïnvloedt? Dat zijn bereidwilligheid uiteindelijk dan wordt ontwikkeld?
Een algemeen antwoord is wederom niet te geven. Kijk, wanneer ik in het duister zit, dan moet u denken aan iemand die denkt, als ik nou maar een boot kan vinden, dan kan ik hier weg. Dan vraagt hij niet van wie is die boot, of is het goed dat ik hem neem, die pikt hem. Dan krijg je dus wat een meer duistere geest bij een medium pleegt te doen, dat niet beschermd is. Dat wil dus zeggen dat sommige mensen gewoon medium worden, zonder dat ze er eigenlijk in gekend worden, omdat ze zich niet daartegen verzetten. Wat wel nodig is, ook wanneer je met duistere kracht in contact bent, is een mate van resonantie, van harmonie, zeg maar. Een duistere geest kan u brengen tot het opbouwen van denkbeelden en fantasiebeelden en emoties, zelfs daden, die in overeenstemming zijn met zijn wezen en u daardoor kwetsbaar maken voor zijn beïnvloeding. Een geest uit het licht zal een dergelijke praktijk over het algemeen mijden. Hij zal wel zien dat iemand als medium geschikt is, zal ook proberen of hij reacties krijgt, maar blijkt dat hij een directe afwijzing krijgt, zonder meer, dan laat hij zo iemand ook met rust, omdat hij niet tegen de wil van een mens in daarvan gebruik wil maken of die in beslag wil nemen. Dat is het grote verschil tussen licht en duister.
Voldoen? Is het waar dat je een slechte geest kan verjagen door wierook op kaartlicht?
Ja, luister, een geest ruikt niet. Hij stinkt ook niet. Een geest die zelf geen licht is, die komt met een kaarsje ook niet verder. En een geest die zelf licht is, heeft geen kaarsje nodig. Maar die dingen zijn symbolen. Ze betekenen voor u het ontstaan van een afweer. En dat wil zeggen dat u het beeld van die afweer met steeds meer overtuiging uitstraalt. En dat houdt weer in dat uw overheersende denkbeelden plus die afweer het voor een duistere geest erg moeilijk maken om zich nog ergens vast te klampen. Is hij heel erg sterk, dan lukt hem dat. En dan kun je weer grijpen naar andere middelen. Maar in de praktijk zal een gewone geest die een beetje in duister is, dus alleen al door die sterke afweer die bestaat, die ontkenning van zijn recht, van zijn aanwezigheidsmogelijkheid zelfs, zal ervaren als een soort, ja, een bandier die hem meespoelt. Nee, zie je inderdaad, hè. Maar denkt u dus niet dat het aan de wierook ligt. En als u ze met zorg uitzoekt en precies de juiste gebruikt, bijvoorbeeld, er zijn heel wat mensen die houden nogal van die Adia-wierook. Er zijn anderen die voelen meer voor het kerkelijk aspect en die grijpen dan vooral naar de Agnus Dei en naar de Sanctus. Dat zijn twee mengelingen van wierook. En er zijn ook nog weer mensen die zijn dus een klein beetje oosters en die grijpen heel vaak naar de geparfumeerde wierook, bijvoorbeeld de Burmaanse Black Rose. En nu blijkt dat geen van die wierooksoorten in zichzelf en zonder meer die geest kan verdrijven. Maar wanneer ze de aanleiding worden tot een verandering van geestesspanning, dan wel. Het is hetzelfde als in de magie. Heus, het branden van zwavelkaarsen en zo om een demon op te roepen is helemaal niet nodig. Die demon komt wel. En ook dat pentagram op zichzelf is niet de beveiliging die de magier denkt dat het is. Maar het is zijn verzekerdheid dat de ander niet kan doordringen. Waardoor je eenvoudig de scheiding tussen de wereld en het antwoord houdt. Gedachtekracht is veel groter dan je denkt. Voldoende?
Waarom gaan helderziendheid en meningsschap zo vaak samen?
Over het algemeen, omdat iemand die medium is eraan gewend raakt, rekening te houden met impulsen die niet behoren tot zijn eigen wereld. En die dus niet passen in het rationele wereldbeeld. Dan zal hij ook die impulsen van zichzelf, die niet rationeel zijn, dus gemakkelijker aan de oppervlakte brengen en verwerken.
Gebeurt het ook dat de medium wordt geïnspireerd tot schrijven? Is dat vaak ook...
Wanneer je geïnspireerd wordt tot schrijven, dan ben je iemand die zelf schrijft. Alleen wat je neerschrijft gaat een andere kant uit dan je bewust zelf had gedacht of je had voorgenomen. Heel veel schrijvers weten wat dat voor een aspect is. Wanneer je bedoelt het automatisch schrijven, automatisch schrift, het zij direct met de hand, het zij middels een planchet, dan heeft u inderdaad te maken met een beïnvloeding van een deel van uw zenuwstelsel. En dat deel van uw zenuwstelsel plus de beïnvloeding van uw gedachten samen maken het mogelijk dat zonder dat u bewust hetgene gebeurt volgt, er iets wordt neergeschreven dat in zichzelf zinvol is, en dat kan dan inderdaad een mededeling zijn van de geest, in welk geval over het algemeen ook de schriftsoort herkenbaar is. Wanneer je dan de geest zou kennen, je neemt het vroegere schrift, dan zijn er een aantal overeenkomsten aan te tonen, grafologisch. Maar het kan ook gewoon zijn dat u uw eigen onderbewustzijn neerschrijft.
Van een onderkende of nou een lichte of duistere identiteit tot je komt?
Een hele goede vraag en een heel moeilijk antwoord. Kijk, wanneer in u, wanneer je in contact krijgt met een geest, een gevoel ontstaat van onrust en allerhand dingen bij u naar boven komen die u eigenlijk normaal verwerpt, neem dan voorlopig maar aan dat het een duistere geest is. Het gaat hier namelijk niet om het wezen van die geest, maar het gaat om de relatie tussen die geest en u. En wanneer u het contact met een geest afwijst, op welke manier dan ook, is het voor u een duistere geest, dan is die nog zo lichter. Wanneer een harmonie ontstaat, en die harmonie is voor u aanvaardbaar, neem dan maar aan dat het een lichte geest is. Kijk dan naar de resultaten die het contact met die geest voortbrengt, en aan de hand van die resultaten beslist u dan verder of u nog steeds die geest als lichtend wilt aanvaarden of niet. Besluit u dat het een duistere geest is, probeer dan in uzelf een soort van autosuggestie, dus te zeggen dat u dergelijke contacten voortaan niet meer zult aanvaarden. Wanneer u dat regelmatig doet en aan geen enkele impuls tot schrijven, schilderen of wat dan ook toegeeft voordat u eerst bent nagegaan, is er voor mij een harmonie, is dit voor mij lichtend of niet, dan zult u zien dat u een grote mate van beheersing en dergelijke contacten kunt leggen. Maar een absolute maatstaf is niet te geven, want op aarde wordt heel veel duister genoemd wat wij lichtend noemen.
Bijvoorbeeld?
Mag ik iets vragen over de stilheid?
Even tussen de mond, ik ben nog hier bezig. Ja, ik kan niet alles tegelijk. Denk eens ook van de geest, hè? 1000 poten, dus die kan 1000 kanten tegelijk uit, maar kan 1000 poten ook niet. Ja, een voorbeeld van iets. Nou, men zegt bijvoorbeeld op aarde in sommige kringen dat het deugdzaam is wanneer mensen samen blijven terwijl ze elkaar haten. En dat is natuurlijk grote kolder. Een huwelijk dat alleen in stand wordt gehouden uit een soort plichtbewustzijn, terwijl ieder van de partners eigenlijk zit te hopen dat de ander zo snel mogelijk naar de hemel gaat. En als hij krijgt wat hij verdient, komt hij natuurlijk veel lager terecht. Ja? Dan is dat vanuit ons standpunt duister. Maar een hele hoop mensen op aarde zijn, maar ja, dat is juist te doen van Gods wil, dat is de heiligheid. Ja? Er zijn mensen die zeggen dat het goed is om atoombommen te maken, want zo kun je de vrijheid verdedigen. En wij zeggen, die vrijheid van de geest krijg je toch wel. En met atoombom is de enige vrijheid die kan veroorzaken die van de geest.
Maar is haat niet een vorm van machteloosheid?
Ja, dan komen we weer op een heel ander chapiter. Ik zou zeggen dat het zoeken naar bewapening en machtsstructuur eigenlijk voortkomt uit het onvermogen van de mens om tevreden te zijn met zichzelf. Dus het is een sublimeren van een bestaande zelfverwerping of zelfs minachting. En hoe meer men dat dus doet door zich in te passen in het systeem, hoe meer alle machtssymbolen van het systeem belangrijk worden voor jou als teken van je zelfbehoud en je waardigheid. Ja, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Kijk, wanneer je kijkt naar Napoleon, dan weten we dat we te maken hebben met een jonge artillerieluitenant met een minderwaardigheidscomplex, die daardoor probeerde dingen te doen die een ander niet durst te doen, en zo uiteindelijk keizer is geworden, maar zelfs toen nog twijfelde aan zijn eigen wezen en macht, omdat hij meende dat de tsaar bijna even machtig en groot was als hij zelf. En ik weet een zekere huisschilder die ook in wezen zijn verzet is begonnen omdat hij zichzelf een kunstschilder vond. En die dat allemaal gesublimeerd heeft in, zeg maar, politiek verzet, politieke filosofie. Daar komen dan kampen als Dachau uitvoeren. En bij andere mensen komt er misschien geen Dachau uitvoerd, die waren maar alleen een wetgeving die helemaal niets meer te maken heeft met de feiten.
En hoe kunnen andere mensen dat dan tegenhouden?
Door de persoon te zien zoals hij is en niet zoals hij wilt dat u hem ziet. En proberen dus anderen duidelijk te maken wat de werkelijkheid is van de mens. En niet wat hij zich voorstelt.
Maar dat kan van dag tot dag verschillen.
Dat kan van dag tot dag verschillen. Maar er is iemand die heeft dus een keer gezegd, wanneer je het belachelijke ziet in alle die zichzelf bekleden met waardigheid, dan hebben de mensen zoveel te lachen dat ze geen kracht overhouden om zo iemand nog te volgen. Goed, we zijn zo'n klein beetje, dacht ik, aan het einde van dit topic. En nou wil ik toch nog iets eraan toevoegen. Want iemand heeft ook gezegd, de kerstgedachte. De kerstgedachte is vrede op aarde. Het kinderkind, de kribbe. We weten het allemaal. En de kerstboom die overal staat. En het denken in vrede aan je medemensen. Tot de tweede kerstdag. Dan kun je weer beginnen om op te scheppen en te haten. Maar de werkelijkheid is eigenlijk dit. Oorspronkelijk vierde men de zonnewende. De terugkeer van het licht. Wanneer er iets is waar een mens naar hunkert. En geestelijk nog veel meer dan materieel vaar. Is dan een beetje warmte. En daarom heeft men het kerstfeest gemaakt door een gebeuren waarbij men eigenlijk de goddelijke liefde voor de mens en daardoor ook de mogelijkheid om God lief te hebben voor de mens herdenkt. En in dat herdenken probeert men dan voor zich die innerlijke warmte te vinden die men op aarde maar al te vaak ontbeert. En gelijktijdig droomt men dan van de komende lente, waarbij het opvallend is dat het geboren worden van het leven op aarde samenvalt volgens de christelijke rites met de kruisdood van Jezus. Is dit voldoende? Ik had niet veel tijd daarvoor over. U zult me dat vergeven. Kerstpreken worden dan meer dan genoeg gehouden op aarde. En per slot voor rekening, veel wat over het kerstkindje wordt gezegd doet denken aan Santa Claus. Die heeft ook al lang gewerkt. Laten we alsjeblieft onze sentimentaliteiten niet richten op het verleden. Niet op vertederende scènes die nooit hebben bestaan. Maar laten we trachten te begrijpen dat het enige wat ons de begeerde warmte, de vrede, de band met God ook kan geven, is het zelfliefde zijn voor de naaste. Voor elke medemens die dat nodig heeft. En dan niet via het Rode Kruis of een andere instantie, maar ook persoonlijk. En wanneer je dat in de gaten houdt, vrienden. Nou dan, u heeft natuurlijk eerst nog met Sinterklaas te maken. Nee, maar dan kan ik u toch alvast een prettige kerst toewensen. En als u dat vergeet, en kerstmis viert zoals dat gebruikelijk is. Nou, trouwens, een van de mooiste symptomen vind ik tegenwoordig de traditie van het kerstcircus. Ah, dat drukt helemaal uit wat het kerstfeest is geworden tegenwoordig. Dan wens ik u toch nog aangename dagen toe. Maar ik hoop dat u één ding zult onthouden. Wanneer je van binnen warm bent, dan kan de kou van buiten je niet dieren. Een mens die zijn innerlijke warmte zoekt en terugvindt, die kan niet alleen de kou beter doorstaan van de wereld erbuiten, maar die kan ook daardoor misschien die warmte een beetje delen aan die andere mensen die zo koud zijn geworden dat het wel lijkt of ze een computer als hart hebben, een wetsartikel als brein. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Dank u wel.
Er is nu pauze van ongeveer 20 minuten.